de eerste aflevering van deze podcast kon je horen hoe de grote verliezen van het Duitse leger in 1940 en hun wraaklust die daarop volgde, leidden tot de koelbloedige moord op onschuldige burgers in Vinkt.
Dit verhaal is niet alleen dat van het onafwendbare noodlot, maar ook een van overleven, overwinning op de dood. Zo is er het relaas van Hector Schollaert en dat van Marcel Claes. Zij overleefden als bij wonder hun eigen executie.
Wij zijn Flo
en Eva
en we tasten verder in het duistere verleden van onze geboortestreek. Vinkt, mei 1940.
Als muren konden spreken. Een podcast van Eva Strooband, Flo Christiaans en Brecht van Meirhagen.
In de begindagen van de oorlog waren heel wat mensen gevlucht voor het geweld en in Vinkt terechtgekomen.
Onder andere vanwege ook die broeders van Oostakker, die mijn eerdere college, mijn eerdere school, opgetrokken worden naar Frankrijk, maar niet meer binnen geraakten en in groepjes teruggekeerd. En zij lopen daar ook aan die weide en darmen van de Duitsers.
De broeders die toen in Vinkt verbleven waren met vier. Alle vier werden ze voor de muur van beenhouwerij De Laren gezet en neergeschoten door Duitse soldaten.
Eén van hen was Hector Schollaert, die het als bij wonder vele jaren later nog kan navertellen. Hij neemt je mee naar de dag van het onheil. De avond valt over Vinkt.
En dan s'avonds aan Stildewit zijn in één keer de Duitsers ertoe gekomen op die binnenkoer. En wij natuurlijk, ja, met onze schrik. Iedereen met onze schrik op ons lijf. Kun je dat wel voorstellen? Nou, wat dat is allemaal al verteld van de Duitsers van vroeger en van 1418. En er was door mijn veldmeubel bij. Ik zie hem nog altijd. Van top tot teen gewapend. Gebruin. Getarmd. En hij gaf zijn bevelen. Je moet dat dan een keer voorstellen in een ander leger. Om te zien wat een tucht dat was. En al die er kwam, en die door iets zeggen, iedere keer dat er... En weg. In looppas, hè. Je moet dat een keer voorstellen, de voormoeid en die andere soldaten gezien. Maar dat waren soldaten, zijn dat. Hè. Dat was wat anders dan die Belgische soldaten die ik er gezien heb. Ik kon me heel goed voorstellen dat zo'n tal Berkenaal, hè. Als ze die mannen zagen komen, hè. Van te zien alleen dat ze vluchten. Dat is hun indruk op dat. Je kunt dat niet beschrijven, maar dat worden soldaten, hè? En die worden getraind. En die onderofficieren, en die officieren, die commanderen. Hè? En je kon ze goed verstaan, ze konden roepen. Hè? Je weet wel, er zat commando in. En die kwamen, iedereen moest buiten komen, hè? Mannen en vrouwen en dit en dat. En in de kelder, zeker, moesten naar boven komen. En dan hebben we natuurlijk, ja, dan hebben ze ons de dood op het lijf gejaagd. Hè?
Inwoners, maar ook vluchtelingen die in Vinkt toevlucht hebben gezocht, moeten in rijen van vier doorstappen richting het nabijgelegen Meigem. De Duitse soldaten zijn op dat moment al buiten zinnen.
Met veel geroepen, met veel getier en met schrikkelijke verwijten. Van civiel labelen geschossen of zo'n taal, je weet wel, zo'n dingen. En dan zijn we, ja, dat was een redelijke lange weg, want ik verschoot ervan. Er worden ook nog veel verloren kogels, dat moet ik er ook bij zeggen. En dat is altijd gevaarlijk, want als je een verloren kogel u treft, je liep met doodsangst op je lijf. Je zegt, jongens, toch, ik mag hier bewustzijn niet verliezen, ik mag hier niet in andere zakken. Zeg, want als je hier moest in andere zakken, ze schiet nu af gelijk een konijn. Hè. En dan weet ik nog heel goed dat ik als speciaal diep ademhaal.
Plots komt een Duitse officier met een nieuw bevel. Zurück! Ze moeten dus rechtsomkeer maken. En nu in looppas terug naar Vinkt.
teruggebroten van vier, met vier leven elkaar, als je weet wel, terug naar Vink. En veel tegen elkaar spreken. Dat deed je niet, dat ging niet, je had niks te zeggen. Je werd alleen een overmand van schrik. En toen kwam men in het dorp en schuins tegenover de kerk. Hielden ze stil, maar stonden blijven staan.
Daar staan ze, 19 onschuldige mannen voor de muur van beenhouwerij De Laren. Ze vrezen het ergste. En dat wordt ook werkelijkheid.
In een van de video's die Jozef ons gaf, zien we Hector Scholaert vele jaren later. Hij staat bij de bewuste muur De Laren.
Die Duitsers die hier stonden, die begonnen dan te schieten. Door dit geschoten heb ik me laten neervallen. Gewacht af, hè. Ik lag er. Ik hoorde natuurlijk sommige mensen ook kermen. Ik wist, als er even een kogel kwam, hè, hier in mijn kop, dat alles gedaan was. Dat ik dus bewustzijn zou verloren ben en dat dan alles gedaan was. Dus ik lag er. Ik lag er zo, hè. Je kunt je voorstellen, het ging beschoten zijn. En ik dacht niet anders als nu. Maar het kwam niet. Maar ik werd wel getroffen in mijn rug, in de speklaag van de ruggengraat. En dan in hier mijn heup. Maar ik dacht nog altijd, nu. Maar dat kwam niet. Ik kreeg geen kogel in mijn kop. En gebeden heb ik het niet gedaan. Ik heb maar één gebed gezet en dat is... Ik heb gezegd, God aanvaardt mijn ziel. Maar voor de rest kun je niet bidden. Je kunt niet. Je bent zodanig onder indruk en zodanig gespannen dat de hersens niet normaal werken. Hoe lang dat geduurd heeft, dat kan niemand zeggen. Heeft dat 3 minuten geduurd? Heeft dat 4 minuten of 6 minuten, dat weet ik niet. Maar op een zeker ogenblik was het gedaan. En de mensen die lagen dus, ja, wat dat ze noemen met een doodsreutel, velen. Dat was een akelig geluid. En er waren er veel die dus op het moment van sterven baren. En ze richten zich, ja, wat ik veel gehoord heb, dat is God staan erbij en het hart van Jezus helpt ons. Weet, zo die uitdrukkingen, bidden. Ze richten zich dus, ja, in hun uiterste tot God. Het heeft tamelijk lang geduurd. Tamelijk lang. Want die mensen die waren allemaal niet op slag. Natuurlijk dood, hè. En dan was er, ja, dan ben ik blijven liggen, ben ik stilkens blijven liggen. Ik wist niet wat er van mijn kameraden geworden was. Ik bleef roerloos liggen, gelijk een spin die onbewegelijk ligt, om niet opgemerkt te worden, want er was gedurig passage van de Duitsers. Niet in grote groepen, maar toch was er passage, ook van kleine gevechtswagens. Ik lag ook half en half een klein beetje bedolven, niet echt bedolven, maar half een beetje gedekt door een ander slachtoffer. Die in zijn rug, volgens dat ik me nog herinner, getroffen was. Die kassei die lag dus min of meer, hoe dat, was dat ze zei, gebombeerd rond. En daardoor vloeide dat bloed naar mij toe. En dan heb ik mijn linker deel van mijn voorhoofd even in dat bloed gestoken. Om te laten uitschijnen dat mijn kop kapot geschoten was. Omdat ze me zouden denken dat ik dood was.
Het regent die nacht. Alsof van bovenaf het verdriet om de gruwel komt neergedaald. En het klinkt ongelooflijk, maar ondanks de pijn slaagt Hector erin om verschillende keren in slaap te vallen.
Dan droomde ik de meest vredige tafereelen uit mijn leven. Een klein beetje in de hemel op aarde. Daar vertoefde ik in mijn dromen. Maar als ik wakker werd... was het contrast tussen die droom en de werkelijkheid zo vernietigend dat ik spijt had dat ik nog niet dood was.
De realiteit is bitter hard. Om en bij 40 onschuldige mannen werden gedood. Maar Hector leeft nog en hij is niet de enige.
Cyril heeft op mij geroepen. En hij heeft gevraagd of ik nog leefde. En ik heb geantwoord ja. En hij heeft gezegd, vlucht, kun je niet vluchten. Zeg, moeilijk. Ik lag toch gedeeltelijk onder die andere mensen. Onder die andere mens die zo met zijn bloedverlies in zijn rug. Zeg, nee. En langs een andere kant, ik durf ook niet. Want ginder om de hoek stond er een schildwacht. En hier passeerden regelmatig Duitsers. Niet altijd met gerij of met wagens, maar ook te voet. Niet veel, maar toch onregelmatig zo. Het gekerm had opgehouden, bal van één, die zo verschillende keren in de loop van de nacht begon te kermen. En dan is er op zeker ogenblik één of twee Duitsers gepasseerd. En die bleef staan, juist als die mens ontkermen was. Dus die was niet helemaal dodelijk getroffen. En dan heb ik een gereuzel gehoord. Ik zeg in mezelf, die neemt zijn pistool en werkelijk. Hij heeft die mens een genadeschot gegeven en dan was het gedaan. En dan heb ik gedacht, en dat ze mij vinden, is het juist hetzelfde. Ik wist dat dus Cyril nog leefde. En hij had zijn adem ingehouden, maar op zeker ogenblik kon zijn adem niet meer inhouden. En hij heeft dus een zucht laten gaan. En er heeft een Duitser dus opgemerkt, die leeft nog. En hij heeft een Duitser gezegd, nog een die leeft. Hij heeft zijn pistool getrokken en heeft dus die Cyril willen afschieten. Maar die jongen die is beginnen smeken om zijn leven. En dat zal ik ook nooit niet vergeten. Hij riep altijd nee, niet schieten. Maar hij riep zodanig dat die stem in toonaard van langzaam hoger ging. Dus in crescendo. En op laatste was dat een geschreeuw. Maar hij schoot niet. En liet zijn pistool zakken. En ik lag roerloos natuurlijk, nog altijd. Met mijn armen naast mij. Maar ik hoorde dus dat hij in het Duits niet schoot of niet ging schieten. En hij was in gesprek met hem. Niet veel, maar er wordt niet mee geschoten. Dus er werd niet meer geschoten. Maar ik wist niet natuurlijk dat capitulatie was nachts. Dat wist ik niet. En dan kwamen er andere Duitsers en die kwamen er zo een beetje rond staan. Maar er was geen sprake meer van schieten. En dan heb ik moed gekregen. Zeg, ze zullen mij waarschijnlijk ook niet. Hè? En dan heb ik mijn armen onder mij getrokken. En heb ik zo goed mogelijk mij recht geduwd. Mijn hoofd recht en mijn borst naar omhoog. Hè? En er stond er juist een Duits misschien een stap van mij. Oh, nog in die lift. Maar op dat moment had ik niet meer zoveel schrik. Omdat ze dus mijn kameraad toch gespaard hadden. Nog in die lift. Ik heb tegen die Duits gezegd, dat Duitse heer is zeer, zeer, zeer sterk. Dat kon ik zeggen. En die vent, die maakte zich kwaad. Ja, zegt, maar waarom maken ze krieg? Waarom maken ze krieg? Wat kon ik daarop antwoorden?
Na een lange discussie tussen verschillende Duitse soldaten valt het verdict. Hector en Cyril mogen blijven leven. Er is al genoeg geschoten. Ze worden in de beenhouwerij De Laren binnengebracht en verzorgd. Het lot heeft hen een nieuwe kans geschonken. Hector is nog een lange tijd zenuwziek, maar kan daar uiteindelijk van herstellen. Hij sterft in 2015 in Aalst, zijn geboorteplaats, op 94-jarige leeftijd. En er is nog zo'n aangrijpend verhaal. Een relaas dat je naar de keel grijpt. En wie ons daar meer over kan vertellen, is onze vroegere lerares geschiedenis. De vrouw die ons op die ene dag zo in de ban hield. Het verhaal van Marcel Claes, over wie we het nu gaan hebben, is ook deels haar verhaal. want zij is de kleindochter van Marcel. Een trotse grammenaar, een vlashandelaar waarnaar opgekeken werd en vader van 3 kinderen.
Onschuldig werd hij tegen de pastorijmuur gezet en beschoten door Duitse soldaten. Christine vertelt waarom hij op dat moment in Vinkt was, een plek waar niemand toen had willen zijn.
Mijn familie woonde in Grammenen. En dat dorp was in de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen. Omdat Grammenen aan de Leien ligt, daar is een brug over de spoorweg. Dus men verkoos om het strategisch te goed gelegen dorp te verlaten voor Vinkt. En op het moment van de gebeurtenissen, in mei 40, was mijn grootmoeder zwanger van het 3e kind. Ja. Dus in die situatie beslissen ze om naar de schoonouders in Vinkt te stappen. Ze waren overtuigd, Vinkt is veilig.
Maar niets is minder waar. De angstige burgers worden richting Meichem gedreven. Die tocht wordt een zware uitputtingsslag. Overal zijn er sporen van de zware strijd te zien. Kapotte militaire wagens, ander oorlogsmaterieel, maar vooral ook tientallen lijken waar ze overheen moeten stappen.
En dan het bevel. Zurück! Terug naar Vinkt dus. In Lopas, met hun armen in de lucht. Hoe dichter ze Vinkt naderen, hoe brutaler de Duitsers worden.
Schweinehunden, alle mogelijke Duitse scheldwoorden, werden tegen hen geroepen.
De vrouwen worden vlak voor de dorpskom op een boomgaard gedreven, de weide van boer Doosterlink.
Wanneer ze hun man, zoon, opa, vader of broer uitgeput voorbij zien lopen met de handen omhoog, kunnen ze alleen machteloos huilend toekijken. Niet veel later klinkt het verwoestende geluid van opeenvolgende geweerschoten. Waar ze zo bang voor waren, is werkelijkheid geworden.
De tweede executie gebeurde tegen de muur van de pastorij en daar was mijn grootvader bij. Men moest in rijen van 5 naar voren stappen en dan werden ze per 5 neergeschoten. Ja. Maar dat ging tamelijk vlug, dus 5 en nog eens 5 en nog eens 5, waardoor ze uiteindelijk vrij dicht tegen elkaar aan de muur stonden. En dat moet de redding van mijn grootvader geweest zijn. Dus hij heeft wel een schot gekregen en hij is gevallen. En op hem zijn 2 andere lichamen gevallen, omdat men ze zo dicht tegen elkaar had laten stappen. Hè.
Die executie zal als bij wonder niet de dood betekenen voor Marcel. Wel beleeft hij in de daaropvolgende uren een tocht door de hel. Een ware overlevingsstrijd. Hij zal er later geen woord meer over vertellen. Marcel is een gesloten man. Maar 2 keer doet hij toch nog een getuigenis. Tijdens het proces in 1948 tegen de Duitse officieren en ook voor de krant Taptoe in november 1945. Je hoort zijn ingelezen getuigenis.
Vijf man werden toen neergeschoten. Ik weet niet of ik eerst dat schot hoorde knallen en daarna die geweldige pijn voelde. Of was het het omgekeerde? Ik kan het u niet meer zeggen. Ik voelde alleen maar die vinnige pijn in mijn nek. Een kogel had mij in de rug getroffen en doordrong mijn lichaam om er langs de hals terug uit te komen. Ik viel en was in een toestand tussen waken en dromen. Alles voor mij draaide weg en ik zag niets meer dan iets geweldigs rood en daartussen zwarte schimmen. Toen ik mijn ogen sloot, bleef dat in mijn geest rondspoken. Het was iets tussen het zijn en het niet meer zijn. Ik hoorde mezelf in mijn gedachten fluisteren. Ik ben nu doodgeschoten. Was dat de dood? Ik verwachtte er mij ieder ogenblik aan dat er iets geweldigs met mezelf zou gebeuren. Dat ik voor God zou verschijnen. 2 lijken waren op mij gevallen. Ik voelde hun logge massa drukken op mijn bezeerde leden. Plots ontwaakte ik. Of liever plots wist ik dat ik niet dood was. Dat ik leefde. En dat die daar boven mij lagen, dood waren. Ik was gelukkig omdat ik tot het besef kwam dat ik nog leefde. En zolang er leven is, bestaat er hoop het te bewaren. Ik ontwaakte omdat ik hoorde hoe een der moffen die tussen de neergeschoten mensen doorwandelde, heel flegmatiek tot zijn maat zei: "Die man is niet dood." Ik zag het niet, maar ik werd het gewaar. Ik voelde dat hij mij bedoelde. Ik hield mij zo stil mogelijk. Een schot weer klonk en trof mij in het been. Ik durfde bijna niet ademen. Ik waagde na een tijdje toch een blik opzij en zag toen dat de persoon welke boven mij lag niemand minder was dan mijn eigen schoonvader. Toen verloor ik het bewustzijn. Ik ontwaakte weldra van de regen die mij nat maakte. Ik was gebroken, ziek van de pijn. Het deed mij overal geweldig zeer en ik verloor veel bloed. Het was misschien daardoor dat ik van tijd tot tijd het bewustzijn verloor. Ik was nu benauwd dood te bloeden, weten dat mijn heel huids, of dan tenminste levend uit zulk avontuur komt, en te moeten vaststellen dat men stilaan, maar onvermijdelijk doodbloedt. Ik voelde het bloed dat over mijn klederen liep en het was alsof ik telkens een beetje leven verloor. Ik wilde schreien. Schreien uit wanhoop. Maar ik kon mezelf beheersen. Zoveel was ik nog bij kennis dat ik er mij heel goed rekenschap van gaf dat de minste beweging mijn dood kon betekenen. De Duitsers waren nog niet weg. Zo ik verroerde, al was het maar een vin, zouden ze mij ongenadig neerschieten. En een derde maal zou ik heel zeker niet ontsnappen. Ik dacht aan alles. Aan mijn vrouw en mijn kinderen. Aan vrienden en familie. Aan mijn leven, mijn werk. En ik wilde dat alles niet verlaten. Ik wilde leven, begrijp je? Ik dacht aan alles. Ik deed mijn best zoveel gedachten mogelijk in dat hamerend hoofd van me te houden, om niet dat gewicht te voelen van die twee lijken boven mij. In mijn hele leven heb ik niet zoveel geleden als toen. Het bloed liep me in de mond. Ik smaakte bloed. Ik voelde bloed overal. Het bloed van die arme sukkels die op mezelf lagen, drupte op mij neer. Ik heb de indruk dat het een kwade droom, een vreselijke nachtmerrie is geweest. De uren, nee, de minuten kropen traag voorbij. Elke bons in mijn zwaar hoofd was als een seconde. Ik denk dat het dankzij de regen is dat ik niet totaal het bewustzijn verloor. Die pijnen vermeerderden elk ogenblik. De avond viel. Het werd stilaan helemaal donker. Ik hoorde niks meer. Pas nu had ik de ogen wijd durven openslaan naar wat rondom mij lag. Alles lag stil en dood. Behoedzaam trachtte ik mij te verwijderen onder het gewicht van de twee doden. Aan wie ik in de grond het leven te danken heb.
En dan als het helemaal donker was en iedereen weg was, moet hij de moed gevonden hebben om van onder de lijken weg te kruipen. En is hij door de tuin van de pastorij vertrokken. Daar is hij opgemerkt door Jules Van Hoe. Die riep Marcel, Marcel. Dat is ter oren gekomen van Duitsers die daar nog aan het patrouilleren waren. En die hebben die Jules Van Hoe gedood. Dus mijn grootvader is verder gestapt. Is halverwege, denk ik, tussen Vinkt en Zeveren nog een paar keer zijn bewustzijn verloren. Is ook in een gracht verzeild geraakt. En is uiteindelijk tegen de morgen toegekomen in Klooster van Zeveren.
12 lange uren had ik gelegen en gelopen in de regen. Veel bloed had ik in die tijd verloren. In dat klooster werd ik goed verzorgd. En dan ben ik stilletjes verder gesukkeld. Naar Grammenen. Naar huis. 7 maanden heb ik gesukkeld met die wonden. Met de gevolgen van toen. En nu nog altijd voel ik daar de gevolgen en de pijn van. Nu nog. Na 5 jaar.
Ondertussen stond mijn grootmoeder op de weide. Die hebben allemaal dat geweersalvo gehoord. Van die 3 verschillende executies. Zij stond daar dus met 2 meisjes, hè, van 4 en 2. Ik heb haar eigenlijk nooit horen vertellen hoe ze thuis geraakt is. Maar mijn moeder heeft mij wel gezegd dat zij te voet naar huis gewandeld zijn, naar Grammenen.
En dan begint het rouwproces en de angst en onzekerheid om Marcel. Een hereniging laat gelukkig niet lang op zich wachten. Marcel wordt verder opgevangen, zijn wonden worden verzorgd.
Er waren geen sociaal werkers of verpleegsters of psychiatrische hulp, dat bestond echt niet. Dus ze hebben dat allemaal zelf verwerkt. Hè.
Het zal niet de laatste keer zijn dat het noodlot in de familie toeslaat.
In de zomer van 1944 is dat huis dat zij gebouwd hebben door de Britten gebombardeerd. Er waren missers. In het begin van de oorlog is mijn grootvader geëxecuteerd door de Duitsers. Maar op het einde van de oorlog is alles wat ze hadden, door de Britten vernield. Ze hadden niks meer. Mijn grootvader is een vrij ernstige, stille man gebleven. Ik kan niet zeggen dat ik mijn grootvader daar ooit een woord heb over zeggen. Maar het was wel het begin van de televisie. Dus de eerste televisie werd gekocht. En wanneer hij op televisie de Duitse taal hoorde, of iets over Duitsland, dan sprong hij recht, dat weet ik wel. Dan sprong hij weg en ging hij naar buiten. Dus dat was echt iets waar hij absoluut niet tegen kon.
Ook het volgende verhaal raakte ons diep. Het is een getuigenis die we op het spoor kwamen dankzij Jozef Verheijen. Hij vertelde ons in een van zijn verhalenvloeden over het jongste slachtoffer van Vinkt, Achille Steyaert, een jongen van amper 13 jaar oud.
Dit schokkende feit bleef nazinderen. We wilden weten wat er gebeurd was, waarom hij zo jong moest sterven. Uiteindelijk vonden we Octave, zijn neef. Een man van 92 met het vuur nog in de ogen. Maar nu nog, na zoveel decennia, dooft dat vuur uit wanneer hij over zijn jonge neefje vertelt.
Ik kan hem vanavond goed op het familietje opzetten. Het was nog gewoon een vriendensloper, dat weet ik nog. Denk, maar nee, zo'n vrouw, hij kropt over dat pastrijmuurken. En hij wiept hem daarover, dat muurken, dat weet ik nog. Als peer dus, kijk, ik kan daarover. Ik ben Rogge Octave en ik probeer mij te herinneren de slag in Vinkt, waarvan ik een van de laatste getuigen blijkt te zijn.
Octave maakte de meidagen dus zelf ook mee. Al deed zijn moeder er alles aan om haar zoon weg te houden van de oorlogsgruwel. Wanneer op 25 mei de eerste schoten door de straten van Vinkt weer klinken, neemt ze de 8-jarige Octave bij de hand. Ze slaan samen op de vlucht. Maar het blijkt niet eenvoudig een veilige plek te vinden.
Scherven van de obussen die ontploften, vlogen boven ons hoofd. En we gingen in die gracht gaan liggen. En terwijl dat er iemand aan het overlopen was, kreeg hij een stuk, een doodgevlogen stuk, een stuk scherf. Ik denk dat hij mijn been had gezegd.
Een paar dagen later, op de middag van 27 mei, trekken de Ardentse jagers zich terug uit Vinkt. Van plan om elders de strijd verder te zetten. Het gevaar lijkt geweken. Wanneer het nieuws hen bereikt, besluit het tweetal terug te keren naar huis om zich te herenigen met de achtergebleven vader. Ze blijken niet de enige met dat plan.
Ze zullen uiteindelijk als een van de eerste belanden op de wei Oosterlink. Ook daar zullen wreedheden gebeuren, voor de ogen van de jonge Octave. Hierover hebben we het in de volgende en laatste aflevering.
De 7-jarige Octave raakt te midden van de chaos zijn ouders kwijt en hij besluit alleen naar huis terug te keren.
Ik kwam weer naar huis, niemand thuis. Mijn vader niet, mijn moeder niet, heel alleen. Mijn vader en mijn moeder worden gepakt, worden weer naar die wie. Mijn nog andere buren vanuit de omtrek, die nu komen naar huis komen worden. En ik stond een keer zo buiten en om een keer zie je het link, zoiets voorbij en het zijn het adres door de achterdeel. Van ook ik zou sprongen, kijk achter die dikke muur. En ik zou ze wat weer ketsen. En dat was een kogel.
Met een bang hart wacht Octave af. 3 soldaten stappen over de drempel het huis in. Octave zit als een rat in de val. Hij geeft zich over en steekt zijn handen de lucht in. Hij heeft geluk. De Duitsers hebben geen kwaad in de zin. Ze doorzoeken het huis en vertrekken weer. Octave kan opgelucht ademhalen.
Niet veel later wordt hij herenigd met zijn ouders. Het gezin besluit richting het huis van de grootmoeder te gaan. Daar wacht hen een onaangename verrassing.
Daarnaast woonden mijn tante en mijn onkel en Koos Daniët. Het waren twee kinderen. Kom naar ons toe. Hun man was vermist. En die jongen.
Daar krijgt hij het vreselijke verhaal te horen over het lot van zijn onkel en 13-jarige neef.
Ze zaten in die kelder. Mijn grootmoeder, mijn tante, met die twee jongens en hun man. Om een keer dat huis is kapot geschoten. Mijn onkel, sterke vriend, en kon die steenbroken uit dat god trekken in de kelder en zijn er door uitgekropen. En daar zijn ze pakt van de Duitsers. Ze worden nog maar aan de Duitsers worden. En die hebben ze meepakt op die weer van Oosterling. En die man wilde van Thursenhout. En mijn cousin in Meelum mee zijn vorderen. Het schijnt dat die mee zijn gepakt zijn. Of als je zo Meelum kunt, dat wordt kent om Meelum mee vorderen. Al die ze gepakt worden, zijn ze teruggekomen naar Vinkplootsen toe. En mijn tante en al, dat stond er nog. En ze zijn er verbaard op. Wat? Ze is er nog gezien. En jij is naar zijn moeder gelopen. En in Duits zijn weer geholpen. En hij is nog een keer weer aan zijn moeder lopen en hij deed zitten weer in de rode zaak. En als ze een hele gewoon worden, als ze hem schieten. Ja, deur schotten aan de muur de Laren. Heel de historie, hè? Wacht, hè. Ja, 13 jaar, maar 5 jaar ouder dan ik. Ja, je was best een voordeel, ja, door te plotsen aan muur de Laren en zei, dat was er niet bij, hè. Dat was de jongste. Zanderdags woonden ze nog niet, dat was nog niet bekend, maar dat was een vermoeden zo, dat schudden ze, dat ze waren al door een lid. Maar toch iemand kwam zijn, mijn asiel noemde hij. Mijn asiel zien, hij zat op een auto en ze zijn er mee recht tegen nevel erin. Dat was waarschijnlijk, als ze gezegd de tuurstof mogen, hij zou misschien toch nog leven. Maar ja, daar is het ons uit te komen. Bij die ontgraven. Toen er dan moet een help met dat massagraaf mogen. En toen er dan moet een help verleggen naar dat massagraaf te dromen. Voor bekend dat ze geen ontgraven hebben, even te kijken, even toen te erbegraven. Maar ja, dat was een drama. Mensen die een kind of een zoon hadden, wat iemand van 25 jaar is nog een zoon van iemand. En mijn tante moest er niet gaan staan. Mijn moeder had dat moeten gaan staan, voor te identificeren. En als ze naar huis gekomen, dan had ik gezien, als ze thuis kwam, wist ik niet waar ze naartoe was. Hoor. Dan ging ik thuis met mijn vader. En zij had een portefeuille mee. Maar dat was geen goed net. Maar dat was doordrenkt met bloed en dat stonk dat fieber, zeg maar. Dat stonk dat fieber. Zij had dat dan moeten gaan zijn, hoor, naar haar zuster. Dat hij de ballen had, dat die jongen... Ja, dat je een vrije drama hebt. Dan zie je, godverdomme, dat is een kerelke, 13 jaar. Goh. Ja. Laat ik hem nu zo.
De tranen wellen in zijn eens zo vurige ogen op. Die zomermiddag aan zijn eettafel. 84 jaar later. We zijn sprakeloos. Alleen die ene vraag die in ons hoofd ronddoolt. Hoe is zoiets mogelijk? Hoe is de mens tot zoiets in staat?
We wilden ook het verhaal kennen van het oudste slachtoffer. Jozef Verheijen wist ons zijn naam te vertellen. Camille de Lombaarde. De man was 89 toen de Duitsers hem doodschoten. We gingen op zoek naar de familie van Camille, die zijn verhaal zou kunnen brengen, en kwamen uit bij zijn kleinzoon Walter.
Op het ogenblik van het uitbreken van de meidagen in 1940 was ik 8 maanden oud. Ik woonde hier met mijn zus van 4,5 jaar oud en mijn moeder en mijn grootvader en mijn vader en mijn grootmoeder.
Net als vele andere Vinktenaren zocht de familie de Lombaarden toevlucht in de kelder van het klooster. Tot plots luid op de deur in de kelder gebonkt werd.
Heraus, heraus, aus die keller komen. Dus we kwamen uit de kelder. Ik keek met mijn moeder, mijn zus en mijn grootvader van 89 jaar, die daar ook zat, en mijn vader ook van 33 jaar. Mijn zus was aan het schreien. De Duits zei tegen haar, ze moesten niet weinen, kleine grootvader, kom terug. Maar grootvader is nooit teruggekomen. De Duitser gaf haar een stuk chocolade, omdat ze zou zwijgen. En dan moesten de mannen allemaal naar boven komen. En de eerste die naar boven kwam, was mijn grootvader van 89 jaar.
Eenmaal op straat staan ze oog in oog met de rauwe werkelijkheid. Hun huis, dat zoveel familieherinneringen draagt, wordt door vlammen overmand. Het werd geraakt door een obus en is daardoor in brand gevlogen.
Mijn vader is zijn brandend huis moeten passeren. De vrouw zei, ons huis staat in brand. En mijn vader zei tegen zijn vrouw, u moet niet wenen, want we leven toch nog.
Dat zowel Walters vader als grootvader niet veel later op nog geen 30 meter van hun huis neergeschoten zullen worden, is niet te vatten. Camille de Lombaarde, de grootvader van Walter en de oudste van alle gefusilleerden, wordt gedood aan de kloostermuur. Walters vader, Alfred, wordt net als Marcel Claes tegen de pastorijmuur gezet. Zijn moeder blijft met haar 2 kinderen alleen achter.
Maar mijn moeder is dan nooit hertrouwd. Die is vroeg gestorven. Die was maar 68 jaar oud als ze gestorven is. Die heeft natuurlijk veel tegengekomen. Blijven zitten met 2 kleine kinderen. En een oude vrouw, een oude schoonmoeder van in de 80 jaar ook. En niks meer om van te leven eigenlijk. Hè.
Het moet verschrikkelijk geweest zijn. Walters moeder verloor niet alleen haar man en haar schoonvader, maar ook haar huis. Een onderdak en veilige haven voor de familie.
Ons huis was uitgebrand. En dat heeft 2 jaar geduurd voordat dat huis hier erop gebouwd was. We hadden dus niks meer voor hem te wonen. We hebben hier 2 jaar in een kot gewoond.
Door wat zijn moeder hem verteld heeft, weet Walter wat er gebeurd is en kan hij voor ons getuigen.
Mijn moeder sprak daar af en toe van, maar ja, in het begin, maar ik heb dat nooit geweten. In het begin is ze wel waarschijnlijk veel geweend. Hè? Ja, ze had uw man kwijt, uw schoonouders. Dus je moet alleen uw kinderen opvoeden. Ja, dat is niet alles. Hè?
Tijdens onze zoektocht in de archieven stoten we ook op een oude radiodocumentaire van de toenmalige BRT uit 1975 over het bloedbad. Daarin horen we een vrouw en haar dochter. De vrouw spreekt over de executie van haar man en haar schoonvader. Zou dit de moeder van Walter kunnen zijn? En die andere vrouw zijn zus?
We vragen het bij hem na en laten de opname horen. Hij reageert bevestigend. De stem van zijn moeder en zus, 50 jaar geleden, komt tot leven.
En mijn meisje is ons nog achter de oude meisje gelopen, achter Petje gelopen. En die Dutch, ik zeg in die Dutch, ik zeg, laat die meisje zien, die is al oud, die kan niet wijd gaan. Ja, die komt terug, zegt hij.
En ik herinner me duidelijk dat ik achter Petje gelopen ben. Niet achter vader, maar wel achter Petje. Een kind, oud meer aan een grootvader of aan een vader. En ik ben erachter gelopen en natuurlijk mocht ik dat niet doen. Ik was waanzinnig en die soldaat had veel medelijden en hij had mij een stuk chocolade en hij zei, ik kom terug, kleine Petje, kom terug, zegt hij. Dus het was waarschijnlijk een beetje gepoutje, ben ik dus meegegaan. Met nu vluchtlijnen, allemaal tezamen, waar een nevel op.
Nou, de weg heeft je deelt gezegd, moe, wanneer gaan we nu slapen?
Moe, te moe. Ik heb me daar geleid langs, nou weet ik nog goed, want de juffrouw, de onderwijsraad, die me heeft opgeroepen en die me heel de weg gedreven. Ik koest niet meer buurt.
En u hebt uw man niet meer teruggezien nadat hij daar op de steenweg van dat klooster, aan dat klooster vertrokken?
Ja, ik heb hem wel zien passeren. Weet je, het was niet zo'n buur. En zij zijn met 5 miljoen naar de muur gewoon voor de deur geschoten te wonen. Maar ze hebben wel hun deur zien. Ja, die hebben zijn brandbuis passeren. Ja. Voor de, waar aan het ons deur geschoten.
En uw schoonvader die dan was 90
jaar? Was 90 jaar en die lag daar doodgeschoten te midden te kassa. Met 2 gewoon van achteren zijn deur.
Als jonge vrouwen kunnen we alleen maar bewondering hebben voor Walters moeder.
Je moet het maar doen. In je eentje 2 jonge kinderen opvoeden, terwijl je geen dak boven je hoofd hebt. En dat in oorlogstijden.
Net als zoveel echtgenotes die hun mannen verloren door de brute wandaden in Vinkt en alleen verder moesten.
Ondertussen groeit Walter op, zonder vader. Hij wil graag weten wie zijn vader was, maar veel informatie heeft hij niet. Bijna alle foto's en voorwerpen die gelinkt kunnen worden aan zijn vader zijn in vlammen opgegaan tijdens de brand. Toch zijn er enkele voorwerpen bewaard gebleven die vader en zoon dichter bij elkaar kunnen brengen.
Als ze hem begraven hebben, hebben ze zijn portefeuille genomen. Veel is er niet van over. Er bestaat maar 1 foto van mijn grootvader. En dan mijn vader ook. Hij was 33 jaar.
Walter toont ons alles wat nog bewaard is van zijn vader en grootvader.
Dat is een foto van mijn vader en van zijn vader, 89 en 33. Dat is de portefeuille. Kijk, dat is het trouwboekje van mijn petje, Camille de Lombarde. En ene zoon, mijn vader was ene zoon, Alfred Remy.
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen hoe het moet zijn om je vader nooit gekend te hebben. Om zo weinig tastbaars te hebben om een beeld van je vader te vormen. We vragen ons af hoe het leven van Walter moet geweest zijn als het allemaal niet was gebeurd.
Moest mijn vader blijven leven hebben, dan zou ik waarschijnlijk schrijnmerker geweest zijn. Mijn vader was schrijnmerker en zijn vader ook. Mijn vader was een hele goede meubelmaker.
Van generatie op generatie werd de schrijnwerkersstil bij de familie de Lombarden doorgegeven. Maar Walters vader kreeg de kans niet om hem de kneepjes van het vak te leren. Zo kende die familietraditie een abrupt einde.
Hoe dat je leven veranderde, ja, door een deel of andere omstandigheid. Ja. Je kunt er niet, dan heb je niet aan de hand. Hè. En liedjes en zo, gelijk van Stef Bos, die zingt over zijn vader. Ik heb nooit een vader gehad. Ik weet niet hoe dat ik er mij zou moeten aan optrekken naar mijn vader. Hè.
Het pijnlijke verlies van zijn vader en grootvader laat diepe sporen na. Het zal Walter vormen tot wie hij is. De gebeurtenissen van toen zijn voor Walter niet zomaar verleden tijd. Ze zijn deel van zijn leven gebleven. Zo is Walter sterk betrokken bij de herdenkingen.
Alle jaar leg ik een bloemstuk neer in de naam van de burgerlijke slachtoffers. Maar nu is dat een hoop mensen. Mensen zijn allemaal dood. Hè. Is, ja, kijk, ik ben 85 jaar, ben 5 jaar, 90 jaar als ik geluk heb. Maar ik zou wel willen zo oud worden als mijn grootvader, 89 jaar.
Zoals we eerder vertelden, werden ook op andere plaatsen wreedheden begaan. Zo is er het trieste voorval op de weide van de Hoeve Doosterlink waar meerdere mensen hun eigen graf moesten delven.
En ook in de kerk van Meichem gebeurde er iets vreselijks. Honderden vluchtelingen die er door de Duitsers in werden verzameld, waren er het slachtoffer van een dodelijke explosie.
Die verhalen hoor je in onze derde en laatste aflevering.